U hebt mij bedeeld met veel vragen. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want dan kan ik kijken wat er nog verduidelijkt moet worden. En daar leer ik eigenlijk zelf ook weer veel van de vragen. Waarom zou God willen dat de tempel opnieuw gebouwd zou worden? Toen Jezus stierf, heeft hij toch laten blijken met het scheuren van het voorhangsel dat de tempeldienst niet meer nodig was. En de tweede vraag, wat wordt bedoeld met de tijden der heidenen? In Lucas 21, vers 24, is dat hetzelfde als de volheid der heidenen? Of dat het evangelie overal verspreid zal zijn? Ja, nou gaan we een beetje de details in. hoe zit het met die tempel? Ja, natuurlijk is het zo dat het voorhangsel gescheurd is en dat voor de christenen, de gemeente, dat er een open toegang is tot de God de Vader. He, laten wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Heel de Hebreeënbrief gaat erover dat het in Christus vervuld is. Hij is de hoge priester, hij is het offer, eens voor altijd gebracht. En toch, he, als het nou gaat over Israël, we zien dat Israël de Heer Jezus verworpen heeft en dat daarom God, omdat Israël de Heer Jezus verworpen heeft, dat daarom God Israël verworpen heeft. Totdat, voor een tijd, de verwerping van Israël door God is voor een tijd. Lo ami, voor een tijd, niet mijn volk. Totdat, en dat totdat, dat is zo'n belangrijk woord. Hè? Gij zult mij geen zin zien, zegt de Heer Jezus, totdat gij zult zeggen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Totdat, dat is het woord voor Israël. En dan gaat God als het ware weer met dat volk in ongeloof, dat de Messias voorop heeft, weer de banden aanknopen en ze brengen tot bekering. Alzo zal gans Israël zalig worden. En juist die tempeldienst, ik heb eens een bijbelstudie gehouden jaren geleden over Ezechiël. Moeilijk hoofdstuk, machtig mooie hoofdstukken. Maar als je Ezechiël 40 tot en met 47 leest, 48 over die hele beschrijving van die nieuwe tempel. Ja, die is er nog nooit geweest. Die is er nooit geweest, die gaan een keer komen. He, en de Heer Jezus zegt dat ook, Paulus ook, he, dat die tempel zal worden gebouwd, die derde tempel, en op de heilige plaats. En wat voor functie die zal hebben, kijk, je kan je ook voorstellen dat het offer van de Heer Jezus is gebracht, maar je had ook dankoffers in het Oude Testament. Zoals het avondmaal nu ook een dank, een eucharistie, een dankoffer is, onbloedig, maar het is eigenlijk een gedachtenis van... In het teken. En ze zou je kunnen voorstellen, zoals het avondmaal een gedachtenis maaltijd is, dat voor het Israël, wat een aardsvolk is, met aardse symbolen, hè, dat op zo'n manier ook in dank aan het offer wat gebracht is, ook weer offers zullen worden gebracht. Niet om te verzoenen, maar tot aanbidding, tot verering. Ik noem maar iets, maar dat die tempel zal worden hersteld en dat die zal komen. Ja, er zijn een aantal teksten die dat duidelijk zeggen, dus ik kan er niet omheen. Ja?
Zou
u
een
linkje
moeten stellen?
Ik heb u vanavond de contouren geschetst. En het is altijd heel verleidelijk om te proberen meer in te vullen dan eigenlijk geoorloofd is. Maar het is een beetje een bijbelstudie geweest vanavond, een bijbellezing. En verder kan ik eigenlijk niet gaan dan aan te stippen dat, maar hoe precies. Kijk, als je een roman schrijft, dan kan je heel veel dingen invullen. En er zijn heel wat boeken geschreven, apocalyptische boeken, waarin precies de antichrist zou een Roemeen zijn. Nou, waar ze dat vandaan hebben, weet ik niet. Maar goed, in een roman kan je heel veel zeggen, maar dat mag je op de kansel niet zeggen. Dat mag je op de kansel niet zeggen, want dan zit je er ook wel eens naast. He, dus de contouren. Wat wordt bedoeld met de tijden der heidenen? Lucas 21. Die tijden der heidenen, ja.
Mag ik daar nog wat over zeggen? Ja, wat ik net zei over die Roemenië. Als je de geschiedenis van Roemenië bekijkt en na de Tweede Wereldoorlog, ook toen de Stalin, toen ze problemen hadden met Hongarije en Tsjechië, toen daar de oorlog viel. En Antonescu.
Dat Ja, er zijn allerlei theorieën. Maar goed, ik ben heel erg op mijn hoede. Want stel je voor dat ik nu iets heel concreets zou zeggen. En het zou mis zijn. Oh, die Van Kampen, die heeft dat gezegd. Maar dat is een valse leraar, want die heeft dat. Het komt niet uit. Dus daarom denk ik altijd, man, dat ik goed kijkend van. Niet wat de Bijbel zegt zeggen. Onverkort. Maar niet verder gaan dan. En dat is een heilige kunst.
De verwerping van Israël.
Ja.
En daaraan hebben wij het evangelie te danken.
Ja.
Maar dat hebben we niet kosteloos gekregen. We hebben daar ook in een opdracht gekregen naar Romeinen. De Romeinenbrieven. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. En ik denk dat dat een heel belangrijke taak is in ons leven. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Dat ze de Christus weer gaan herkennen. Daar ligt een hele belangrijke taak voor ons.
Ja, nou ja, daarom zeg ik, Israël reis mensen. Je moet eraan geloven. Nee, dat is waar. Dat is een heel ander onderwerp ook weer. Maar dat staat in diezelfde Romeinen 9, 10 en 11, die hoofdstukken. Want dat, de solidariteitsreis van Christus voor Israël is daar ook een klein onderdeeltje van geweest en nog wel. En goed. Maar ik ga nog even met de vragen verder en dan mag u dadelijk mondelingen vragen. Jij mag dadelijk ook een mondelingen vraag stellen. De tijden der heidenen. Ja, dat heeft denk ik alles te maken met dat wereld, met die wereldrijken van Daniel 2 waar ik het over gehad heb. Hè, dat Babylonische en dat Medisch-Persisch, dat Grieks en de Romeins. Dat zijn de wereldrijken. Toen Israël lo ami werd, dus toen de Heere Israël ging overgeven. Vanaf Nebukadnezar eigenlijk begon de tijden der heidenen. Dat wil zeggen die wereldrijken die toen ontstaan zijn. Hè, tot en met het Griekse, tot en met het Romeinse Rijk. En dan in de eindtijd weer dat herstelde Romeinse Rijk. Dat zijn de tijden der heidenen. En als God de banden weer met Israël gaat aanknopen, dan zie je, dan zal het laatste Rijk zijn het Messiaanse Rijk. En dat is het Rijk van de Heer Jezus Christus. En de volheid der heidenen, dat is wat anders. Ik denk dat de tijden der heidenen te maken heeft met die wereldrijken. En dat de volheid der heidenen te maken heeft met de heidenen die inderdaad het evangelie krijgen te horen. En die op dat evangelie reageren door waarachtig geloof en bekering. Dat zijn dus de heidenen die door het evangelie tot geloof komen. En dat is een vol getal. Dat een vol getal dat bij God bepaald en bekend is. En als dat getal vol is, en daarna, dan zal God ook Israël brengen tot het volk, tot de erkenning van Jezus als hun verlosser. Hoe ziet u de tijd na Jezus' terugkomst? Dan zal hij 1000 jaar regeren, vraagteken. Wordt geheel Israël zalig? Is er een vrederijk? Waar zijn de huidige gelovigen? Waar zijn dan de huidige gelovigen? De 144.000 zullen toch het evangelie de hele wereld vertellen. Wow, dat zijn 6 vragen op 1 blaadje. Dat is een mooie lezing voor de volgende keer. Poeh, hoe ziet u de tijd na Jezus terugkomt? Ja, ik denk, beste mensen, dat de Bijbel daar ook duidelijk over is. Dat de Heer Jezus terugkomt. En wij zijn opgevoed met het idee van als Jezus terugkomt, is het einde van de wereld. En dan is de oordeelsdag. En dan, dan is het over. En uit. Maar ik denk dat het veel genuanceerder ligt. Als ik Openbaring 19 lees, dan zie ik dat de Heer Jezus terugkomt. En dan Openbaring 20. Wordt gesproken over een 1000-jarig rijk. 5 keer staat dat woordje 1000. Het Messiaanse vrederijk. De Zoon des Mensen, het Koninkrijk van God, dat zal doorbreken. Het Messiaanse Rijk wordt dat genoemd. En dan Openbaring 21, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, simpeler kan het niet. Openbaring 19, de wederkomst. Openbaring 20, een tijd van vrede en gerechtigheid. Onder leiding van vorst Messias. En dan het Koninkrijk van de Zoon des Mensen, of het Koninkrijk van God op aarde, of het Koninkrijk der hemelen hier op aarde, hoe je dat ook wil noemen. Er zijn vele termen voor in de schrift. Openbaring 19 de wederkomst, openbaring 20 het Messiaanse Rijk, openbaring 21 de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. He, dus zo zie ik het. We noemen dat, om eens een lelijk woord te gebruiken, pre-giliasme. Giliasme betekent dat je gelooft in een 1000-jarig rijk. En pre wil zeggen dat je gelooft dat de Heer Jezus eerst terugkomt en daarna dat het vrederijk zal worden opgericht. En daar ben ik niet de enige in. Ik zal u vertellen dat Spurgeon was ook een pregiliast. Alleen dat weet u niet. Maar het is echt zo. En J.C. Ryle was een pregiliast. Hij heeft een prachtig boekje geschreven. Dat was eigenlijk mijn... Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. En dat boekje heeft al titel Verwacht u hem, van J.C. Ryle. Die zit volgens mij boekhandel Koster. Verkopen die zulke dingen? Ik geloof het wel hoor. J.C. Ryle, ja, dat verkoopt hij zeker. Ja, dat is een betrouwbare. Maar die heeft ook een boekje geschreven, Verwacht u hem. Dat gaat over de wederkomst. Een heel indrukwekkend boekje. Waarin u eigenlijk, in kort bestek... wat je vanavond gehoord hebt, wat je uitgebreid kan lezen, ook in dat boekje. Dus ik zit hier geen ketterij te verkondigen, maar geheel in lijn van de reformatie, nou niet van de reformatie, maar wel van de na de reformatie en de, vooral ook van het Revij. Isaac da Costa, ik noem er een paar, vloep er zo uit mijn mouw, ik noem maar wat. Isaac da Costa was een messier, was een pregiliast. Die had ze ook in de 16e, 17e eeuw trouwens, pregiliasten. En nou, ik zou echt willen zeggen, dat zijn hele indrukwekkende dingen. Dan zal hij 1000 jaar regeren, in ieder geval een tijd van vrede en heilgerechtigheid. Voor het geheel Israël zalig, dat staat er toch? Alzo zal gans Israël zalig worden, en er staat 3, wordt geheel Israël zalig. Ja, natuurlijk. Zou je dat niet willen dan? Van mij is het klaar als een klontje. Alzo zal gans Israël zalig worden. En waar dat nou, hoe groot het gans Israël zal zijn, ja, dat weet ik niet, maar ik vind het een heerlijke gedachte, ik bid er ook voor.
Ja. Is
het
nou echt een probleem als we geen
pregiliasten? Nee hoor, daar heb je geen probleem mee. De basisvraag, daar ben ik ook uitdrukkelijk mee begonnen, dit zijn de details, hè? Dit zijn de boompjes, maar ik ben begonnen met het bos. Maar je kan zoveel boompjes hebben, dat je op een gegeven moment het belangrijkste vraag is, verwacht je hem? En als je daar met je hart ja op mag zeggen, hij is mijn heiland en mijn heren, en dan is het goed. Als je hem niet verwacht, dan denk ik van, hey, ben ik wel lief? Ben ik wel lief? He, want als je iemand lief hebt, dan zeg je niet van mij mag hij nog 100 jaar wegblijven. Maar dan zeg je van, hij mag van mij vandaag komen. En dan is het toch diep van binnen een heimwee om, om bij hem te zijn. He, dus, maar ik zal je wel vertellen, goede vriend. Het boek De Openbaring is een boek dat begint met een zaligspreking. Zalig is hij die leest. Dus ik zou je wel willen aanraden, lees dat boek De Openbaring, overdenk het. En zeg niet ik ben erop tegen omdat de dominee erop tegen is, of ik ben ervoor omdat de dominee van Kampen ervoor is. Maar onderzoek het woord, er ligt een zegen in. Zalig is hij die de woorden van dit boek leest, Openbaring 1, vers 4. Lees het woord van God, verwacht hem. En als je dan al lezend tot een andere conclusie komt. No problem. Nee. Maar praat elkaar niet na. Hè, maar onderzoek de schriften en dan, die zijn het die van hem getuigen. Van zijn komst en van zijn wederkomst. Had ik nog een vraag? Had ik daar nog een vinger aan? Waar zijn dan de huidige gelovigen? Nou, dat ligt eraan. Als de Heer Jezus terugkomt en je bent dan niet gestorven, niet ontslapen, dan mag je met hem tegemoet gaan. En degene die ontslapen zijn, de gestorven geloven, op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, dan zullen de graven open gaan en dan zullen de rechtvaardigen een verheerlijk lichaam krijgen. En dan zullen ze met een verheerlijk lichaam en een verloste ziel eeuwig bij de Heer zijn. De 144.000 zullen toch het evangelie de hele wereld vertellen. Nou, die 144.000, dat zijn de 144.000 verzegelden uit Israël. En die zullen met name ook in die eindtijd... ze spreken natuurlijk zoveel talen. Hè? Die Joden komen uit alle landen en volken komen ze naar Israël. Hè, als u in Israël bent, als u in Jeruzalem bent, dan kunt u hebt een gesprek met in het Nederlands. En dan komt iemand, een Jood naast je staan, die versta je. Want hij is oorspronkelijk geboren in Amsterdam of zo. Dat zijn leuke dingen. Dus heel veel talen hoor je in Israël ook spreken. Dus als die Messias beleidende Joden, hè, als de Heer dat getal gaat vermeerderen, hè, dan kennen ze niet alleen het Hebreeuws, maar ze kennen dus ook nog hun eigen taal waarin ze ooit geboren zijn. En dan zal het ook voor het evangelisatiewerk in die laatste tijd zal dat ook machtig worden ingezet. Dat geloof ik ergens ook wel, zeker. Goed, ik ga verder, want het is sowieso tijd. Is de antichrist een persoon of een macht? Ja, allemaal grote onderwerpen. Ik persoonlijk denk dat de antichrist een persoon is. Er staat in 2 Johannes, maar ik kan het alleen maar aanstippen, dat de geest van de antichrist werkt nu al. Maar de antichrist zelf wordt daarvan onderscheiden. Dus je hebt heel veel antichristelijke stromingen en geesten en machten en voorlopers. Hitler en zo en anderen. Nero, hè, dat waren als het ware de voorlopers van de antichrist. Maar de eindtijdelijke antichrist, dat zal een persoon zijn. Dat is voor mij duidelijk. Er zal een toekomstige geestelijke leider zijn. De Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 43 geloof ik. Er zal iemand komen in zijn eigen naam en die nemen jullie aan. En ik kom in de naam van mijn vader en jullie verwerpen mij. En daar zinspeelt de Heer op die antichrist. Als je het commentaar in die boekenkast hebt staan van Ryle over Johannes. En je kijkt naar Johannes 5 vers 43. Wat doet Ryle? Hij wijst ook op de antichrist als een persoon. Dus mensen, ik ben volledig geïnformeerd. Het is mijn geruststellende gedachte. Dus ik wil maar eigenlijk zeggen, misschien, dat zeg ik met nadruk, ik zeg dat niet een beetje belachelijk, maar ik zeg dat eigenlijk met nadruk om u te laten merken, wat ik zeg, wat ik bestudeerd heb, komt uit mijn eigen bronnen. Alleen de mainstream, wat u zondags vaak hoort, er zijn niet zo heel veel dominees helaas binnen de PKN waar ik me dan beweeg die deze dingen leren. Jammer genoeg. Er komt wel meer opening voor. Professor Dr. Martjan Paul is daar ook heel erg mee bezig. Een zeer achtenswaardige man. Veel respect voor. Maar in alle eeuwen zijn er mensen geweest die datzelfde hebben gezegd. Alleen, wat is er gebeurd in de 19e en 20e eeuw? U weet Kolbrugge. Nou, dat is een bekende, hè? Kolbrugge, ja. En die had een beetje ruzie met Da Costa. Het waren twee kinderen van God. En Kolbrugge zegt, 1000 jaar rijk, dat is al lang geweest, of te leven nu in, dat komt niet meer. En Da Costa zei, ja, nee, dat komt nog. En wat is er nou gebeurd in de 20e eeuwse, gereformeerde gezindheid? Wij zijn eigenlijk zo op de lijn van Kolbrugge verder gegaan. En Kuiper trouwens ook. En Kersten ook, die had er ook weinig zicht op Israël toekomst. Terwijl we eigenlijk de lijn van Da Costa meer hebben laten liggen. Terwijl het toch altijd wel geweest is. Ja. Eigenlijk in elk kerkgenootschap hebben we toch altijd weer dominees gehad die daar ook gevoelig voor waren, die daar oog voor hadden. In de christelijke reformeerde kerk denk ik aan bijvoorbeeld een dominee De Butter, die nog leeft, Peter Butter. Een man die een warm hart voor Israël heeft en ook een toekomst voor Israël verwacht. En in Gergem heb je een dominee gehad. Die is ook veel meer zicht op Israël gekomen. Hè? Comité. Dominee Meels zit erin. Maar je hebt een dominee gehad in Leiden-Dorp. Ja, precies. Dat was ook echt een Israëlman. Ja. Ik heb dominee Fraaien. Ja, wacht even. Ho! Jouw opa, of was het jouw overgrootopa? Ja, Josias Fraaien, kijk. Er gaat opeens een luikje open in mijn computer, in mijn harde schijf. Ja. Josias, die heeft een boekje geschreven over de maandagse, over die katharisatie, dat katharisatieboekje, weet je wel? Nee? Ja, die categorisatieboekjes. Dat in het voorwoord. Nee, het heet anders. Door een van de categorisanten is dat uitgeschreven. In ieder geval, ik zie het staan in mijn boekenkast. het voorwoord daarvan. Juist, die bedoel ik. Aantekening uit de kleine categorisatie. En in het voorwoord daarvan, je moet het voorwoord maar eens lezen. Daarin staat met name dat hij verwachting had voor de bekering van het volk Israël. En wat voor de bekering van de Joden. Dus die stroom hebben we gelukkig altijd ook wel weer gehad. Hoe legt u vers 34 van Matthäus 24 uit waarin staat dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan? Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met suggereren, maar het staat niet voor niets in de Bijbel. Daniel zag tenslotte uiteindelijk ook echt tijden in de Bijbel dat de ballingschap bijna afgelopen moest zijn. Ja, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat al mijn woorden zullen zijn vervuld. Nou, het woord wat daar staat is in het Grieks het woordje genos. En nou is er een fout gemaakt door mensen. Ook weer die te ver gingen. Toen ik nog een stukje jonger was, ik heb 1988 bewust meegemaakt vanzelf. En toen was ik midden 20. 1988 was ook zo'n magisch jaar. Ik herinner me dat nog heel goed. Toen gingen mensen rekenen, 1948 staat Israël. Nou, één geslacht, een generatie is 40 jaar. Dus 1948 plus 40 is 1988. Dus dit geslacht gaat niet uit voordat al mijn woorden in vervulling gaan. Dus 1988 gaat gebeuren. Dat was echt een hype, ik weet het nog zo goed. Mensen dachten echt 1988, dan gaat Israël. Nou, 1988, 31 december ging voorbij en toen werd het 1989. En toen waren er een aantal mensen erg teleurgesteld. Want Heer, het past niet in mijn schema. Ja, maar de Heer houdt zich echt niet aan onze schema's hoor. Maar in 1989 gebeurde wel iets anders. Dat was de Berlijnse muur die viel. Dus let op het woord van God. Let op de krant. En let op je eigen hart. Er zijn drie dingen waar je echt op moet letten. Op de Bijbel, op de krant en op je eigen hart. Maar wat was de denkfout? Nou, de denkfout was dat geslacht, deze generatie, dat men dat ging invullen met 40 jaar. Ja, dat staat er nou net niet. De Heer Jezus zegt niet dat die generatie van 40 jaar. Maar generatie, geslacht wil gewoon zeggen, dit geslacht, en ik vul dat in, dit mensengeslacht, dit soort, genos is soort. Dat wil zeggen, de Joden zullen niet te vernietigen zijn, maar dit Joodse geslacht, die zal dat allemaal meemaken. Dus geen getal, niet 1948 plus 40 in 1988. Herr Lindsay heeft een boek, was in mijn tijd, hè, toen ik net zo oud was als de jongeren nu. Dat was Herr Lindsay, oh die man die, nou ja, de planeet die aarde heette. Wow, dat waren boeken. Er werd over gediscussieerd, Herr Lindsay. Maar wat deed hij? Toen had je nog het rode gevaar, de communisten. En ook Herr Lindsay ging te ver. Hij zag die communisten, hij zag die in de boek de openbaring en nou ja... En 1989 ging voorbij en de muur viel en de Sovjet-Unie viel uit elkaar. En dat hele denken van het communisme wat hij in zijn boeken had verweven over de eindtijd. Dat was niet waar. En toen zeiden de mensen, zie je wel, ook weer zo iemand. Een aantal dingen die hij aangestipt had waren wel waar. Alleen hij ging weer net iets verder dan de schrift. Zie je hoe moeilijk het is om... Of je zwijgt, je zegt maar niks, want het is zo'n moeilijk boek, de openbaring. Maar dat is niet de weg. Dan heb je geen zegen. Zaligheid die leest en onderzoekt. Er ligt altijd een zegen in het lezen van het boek, de openbaring. Voor je ziel. En voor de kijk, Gods kijk op de wereld. Maar aan de andere kant, je kan ook nieuwsgierig en sensatiebelust zijn. En dan schiet je het doel ook voorbij. De Heer Jezus zegt zo mooi. Als je denkt aan mijn wederkomst, hef dan je hoofden op. Je verlossing komt eraan. Laat het iets blijs mogen zijn. En laat het geen sensatie worden. Hoe weet u zo zeker dat het vierde rijk het Romeinse rijk zal zijn? Ik heb thuis een bijbelstudieboekje waarin dit met tal van argumenten tegengesproken wordt. Nou, dan zal het zeker wel waar zijn, denk ik. Ja, of niet? Ik heb in mijn boekenkast, ik heb zo'n rij boeken staan. Zo, kom maar eens op met je boekje. Dus dat is geen argument, hè? Dat kleine boekje waarin het allemaal tegengesproken wordt. Ik denk wel dat je mag zeggen dat als je Daniël 2 goed bestudeert, dat toch de meeste verklaringen, de orthodoxe, de bijbelgetrouwe verklaringen, ervan uitgaat dat het inderdaad vier wereldrijken zijn. En dat laatste rijk inderdaad het Romeinse Rijk is. Er wordt in het boek Daniël ook gesproken over de Kittires of de Kittieten. En de Kittieten, dat kan je in elke Bijbels woordenboek terugvinden. Dat waren de Romeinen uiteindelijk. Hè. Dus dat het Romeinse Rijk is, daar heb ik niet zo'n pijn in mijn buik van of dat nou wel juist is. Het is veel spannender om te kijken naar Openbaring 13 en 17. Waar dat beest uit de afgrond komt. En wat is nou de identificatie van dat beest? En als je dan kijkt naar, moet je Openbaring 13 goed lezen. Maar wij eens even heel goed lezen. En als je dat dan gaat vergelijken met Daniël 2, dan zie je dat er allerlei kenmerken van het vierde beest lijken op dat, of het vierde rijk lijken op dat beest uit de afgrond. Maar dan moet u een beetje weten, ook van Daniël 2 en Daniël 7, ook over de beesten gesproken wordt. Een leeuw en een panter. En een monster en een beer. Maar dan moet u zich wel verdiepen in die moeilijke hoofdstukken van Daniël. En dan zie je de lijnen lopen van Daniël naar Johannes. En ja, maar goed, dus ik weet dat elke stelling... ik heb deze lezing heb ik afgelopen zaterdag gegeven in Blesses Graaf. En dat hebben ze gezet op CIP. Nou, ik heb zulke reacties gekregen. En mensen met zulke grote mond, want dat is niet waar. En, maar ook mensen die zeggen van, de strekking van het verhaal, dat is, ja, zie ik kom spoedig. En die boodschap, die hebben we echt nodig. En ik hoop ook dat u daarmee naar huis gaat. De Heer Jezus zegt tot 3 maal toe, aan het einde van de Bijbel, laatste hoofdstuk, ik kom spoedig. Tot 3 maal toe. Als de Heer Jezus 1 keer iets zegt, dan is het waar. Als de Heer Jezus 2 keer iets zegt, dan is het helemaal belangrijk. En als hij tot 3 maal toe zegt, het gaat om de houding, verwacht u hem. En daar mag je over heel veel dingen, ik ben eigenlijk een beetje geschrokken, niet alleen van de negatieve reacties. Want alles wat je over de toekomst zegt, dat wordt ook weer afgeschoten. Maar wel van de felheid waarmee mensen reageren. En dat is zonder meer vleeselijk. Daar zit niks van de Heilige Geest bij. De felheid. En ik heb me er wel eens over verbaasd. Ook bij mijn catechisanten. Het lijkt net alsof er sommigen zijn die het gewoon niet willen. Heb je dan een bezwaar tegen dat de Heer Jezus terugkomt? En dat hij terugkomt in jouw tijd. Dat jouw ogen dat zullen zien. Vlug je. Heb je wat te verbergen? Ben je er dan nog niet klaar voor? Wil je het wegduwen? Waarom die felheid? Wees juist blij dat het zo is. En als je het dan niet neemt. Maar Paulus zegt, wij die overblijven tot de komst van de Heer Jezus. Wij die overblijven tot de komst van de Heer Jezus. En er zijn allerlei theologen die hebben gezegd, oh, Paulus die heeft zich daar vergist, want hij heeft het niet meegemaakt. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Paulus heeft zich niet vergist. Paulus maakt geen rekensommetje van. Ik ga het meemaken en ja, ik heb me vergist, want ik ben eerder gestorven dan Jezus teruggekomen. Nee, het gaat niet om een rekening, het gaat om een levenshouding. Een mentaliteit, een staan in het leven. Ik ga ervan uit dat ik het meemaak. En als je het niet meemaakt, dan is het jammer. Dan moet je sterven. Maar dan ben je ook wel bij de Here. Maar het mooiste zou zijn, al zou ik hem mogen begroeten, als hij terugkomt, Isaac da Costa, bekeerde Jood, die ging vaak bij het venster staan, is in Amsterdam gewoond, ging vaak bij het venster staan, en dan keek hij naar boven. En als het dan weer eens een wolkeloze hemel was, zei hij, ah jammer, want dan kan vandaag als het ware de Heer Jezus niet terugkomen, hij komt terug op een wolk. Nou, dat moet je natuurlijk niet letterlijk zo nemen van, oh ja, maar is dat wel... Nee, maar het gaat om die houding van, zie je? Hef dan uw hoofd omhoog. Dat was eigenlijk de inzet. Laatste vraag. Kunt u iets zeggen over het merkteken van het beest die het teken zullen dragen? Hier wordt voor gewaarschuwd. Ja, dat teken van het beest, daar is ook natuurlijk heel veel over. Hè? Teken 666, teken op je voorhoofd en op je rechterhand. Heeft dat te maken met je pinpas, met de pincode? Ja, toen die pincode kwam en zo, die pinpas, hè, dat was, dat, toen dachten we, oh, dat is het teken van het beest. En er waren heel veel mensen, die christenen, die erop tegen waren, want tegenwoordig, het was wel makkelijk zoiets. Het was wel makkelijk. En je kan helemaal niks meer doen zonder pinpas. Dus dat is het niet. Weet je, ik denk dat merkteken, stel je voor dat er ergens een chip wordt ingebouwd in je rechterhand of je voorhoofd, en dat je dan eventjes langs de scan loopt zo en alle boodschappen zijn betaald. Nou, ja, ik zou het niet erg vinden. Ik weet niet of ik het zou laten doen, maar ook dat is niet het teken van het beest. Weet je wat het teken van het beest is? Het beest, dat wordt verbonden in Openbaring 13 met godsdienst. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat er nu in Noord-Korea gebeurt. Hè? Waar dus de totalitaire staat en de godsdienst worden gecombineerd. En als je dus, bij Nederland was het ook. Als je buigt voor het beeld, niks aan de hand. Maar als je daar niet voor buigt, dan heb je een probleem, een serieus probleem. He, en als ze op een gegeven moment gaan zeggen van, ja, je krijgt dat teken, he, onderhuids of ingebouwd of implantaat, weet ik veel wat, je krijgt dat teken. Maar dan moet je alleen buigen, of dan moet je alleen aanbidden, of dan moet je Christus afzweren, of Christendom afzweren. Anders krijg je dat teken niet, dan kun je dus niet kopen en verkopen. Kijk, dan zou ik dus, voor zover ik dat nu in alle voorzichtigheid kan zeggen, maar dan moet je zeggen van ja, hier ga ik een grens over. Want dan wordt economie, kopen en verkopen, politiek en godsdienst, één. En wordt het een voorwaarde om te kunnen functioneren. Nou, je kan je voorstellen dat zo'n tijd wel zou kunnen gaan aanbreken. Maar dat zover is het nu nog lang niet. Ja.
Alle laatste vraag misschien tot de deel kunnen. Want wij moeten als christenen verwachten. En Jezus uit de hemel verwachten. Maar ook als we straks naar huis gaan. Wat kunt u, wat zou je nog concreet willen zeggen? Hoe kunnen we hem nou echt actief verwachten? Wat kunnen we daar aan doen? Om het zo maar te zeggen.
Ik vat het altijd samen met die drie woorden, hè? W, W, W. Ook daar zijn al een hele theorie over, hè? De W, ik ben er helemaal niet mee eens hoor, maar de W in het Hebreeuws, dat is een letter 6. Dus W, 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 dat is 666. Dus zeggen ze, zie je, want die computer, dat is het beest en zo. Nee, dan ga je veel te ver. Dan ga je het allemaal erin vullen. Moet niet doen. Maar ik zeg het op een andere manier. WWW, dat staat voor mij voor drie keer W. En die eerste W is gewoon werken. Doe je werk. Laat je houding zo zijn. Je hebt soms gesprekken met buren over een tsunami. Of over aardbeving. Of over de slechte tijden. En als jij als christen dan het verschil kan maken. Dat je zegt, ik ben er niet bang voor. Ik zie in de economische crisis. Ik zie daar een positief teken in. Namelijk, niet dat mijn portemonnee eronder leidt, maar dat ik zie dat door die crisis heen, die is allemaal al voorzegd. En als mensen zeggen, ja, de kerken lopen zo leeg, zo verschrikkelijk, die grote afval, ja, maar ik zie er een teken in, een positief teken namelijk, de Heer Jezus heeft voorzegd, die grote afval, dus, hij komt eraan. Nou, als je die houding hebt, dat je niet meehuilt met een wolf in het bos, hè, maar dat je de God mag dienen en zijn zoon mag verwachten. Werken, doe gewoon je werk. Woeken met je talenten. Waken. Wees wakker. Wees alert. Wees actief en wees alert. Werken, waken. Slaap niet in zoals die 10 meisjes, middernacht. Maar zorg dat deze middernachtsroep, deze Maranatha-boodschap, wakker blijft, ook bij jou. Dat je ook vanavond weer een, als het ware, een aansporing hebt gehad om dicht bij de Heer te leven. En het derde is verwachten. Wachten. Verwachten. Niet afwachten, want ik zie wel of het nou pre- of post-Giliast is. Nee, verwachten een persoon. He, en nou, die houding, dat is denk ik heel erg... Erg bepalen, verwachten. Het babytje is naar bedtijd, maar als er een babytje, de begin van de weeën hebben we het over gehad, en dan wordt het kind geboren, hè? Het gaat niet om die weeën, ach een wee, slechte tijden, donkere tijden, het wordt nog donkerder. Nee, die weeën, daar gaan we doorheen, maar ik zit niet op de weeën te wachten, ik zit op de kind te wachten. Toch? En dan zitten al die dominees te klagen over een donkere tijd en vroeger. Mensen, dat is heilloos. Die weder moeten we doorheen. Maar we zien uit naar de verlossing. Naar het kind, naar de koning, naar de verlosser. En als die verlosser er is, als kind er is, dan ben je de smart vergeten. En dan is er eigenlijk alleen maar blijdschap. Kinderkamertje wordt gereed gemaakt. En je weet, het kan vandaag of morgen of volgende week gebeuren als je hoogzwanger bent. Maar het gaat een keer gebeuren. En ondertussen heb ik mijn spulletjes gereed. Nou, dat is eigenlijk een beetje de houding. Waken, werken. En wachten. Ja, we zullen samen de Heere danken voor deze avond. Trouwe Heere in de hemel. Machtige Verlosser. Heere Jezus, we komen tot u. En we willen u hartelijk danken dat we vanavond zo mochten nadenken over een kostbaar gedeelte uit uw woord. U hebt er een hele reden over gehouden, de eindtijdreden. Vlak voor u ging lijden en sterven. Alsof u de discipelen wilde meegeven. Dan ga ik lijden en sterven, maar ik kom een keer terug. Heren, Wij leven er zo dichtbij. En we zien de weeën die over de wereld gaan. Maar we hebben vanavond ook mogen zien die positieve tekenen. Dat u verder gaat met uw volk Israël. Dat u gaat klaarmaken. Dat de wereldwijde zendingsopdracht bijna voltooid is. Dan komt u terug. Heere, maak ons gereed. Geef dat we als kinderen zullen zijn. Die het niet erg vinden als vader komt. Maak ons als een bruid bereid, wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. En Heere, dan zult u, als u terugkomt, uw bruid tot u nemen. O God, wat zal dat zijn? De mooiste dag voor degene die u lief hebben gekregen. Dan mag ik zijn bij mijn heiland. Maar de verschrikkelijkste dag voor allen die het voor zich uit hebben geschoven. En Heere, uw lamp brandt nog steeds. Ook vanavond nog. U hebt er lust in ons te behouden. En niet om ons te oordelen. O God, mogen we ons zo aangespoord weten. Om nog vandaag tot u te gaan. Heere, dank u wel voor alles wat u gaf. Vergeef het zondig ook. En leer ons zo met u te leven. Dat we, zoals de psalm het zingt. Dat we van harte mogen zingen. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf het niet alleen van u. Maar ik blijf u zelf. Al den dag verwachten. Heere, zo willen we u bidden. Ga met ons mee op weg naar huis. Zegen ons. Geef ons liefde en vreugde in de taak die op onze schouders legt. En geef dat we ook een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Hoor ons zo en neem onze dank aan. In Jezus' naam. Amen.